Ja, ik wil eerst wel een gebed uitspreken. Ja, Vader in de hemel, we willen u danken dat we vanmorgen zulke prachtige liederen mochten zingen. Geleid door uw geest. En we hebben ook gezongen, Heer, een gebed. Spreek uw waarheid in mij. In ieder van ons, dat uw waarheid vanmorgen ook weer door mag klinken in deze kerk en in onze harten. In Jezus' naam. Amen. Ja, dat is natuurlijk het verlangen van iedere spreker, dat Gods waarheid vanmorgen, of elke keer als hij spreekt, mag doorklinken. En ja, vanmorgen werd ik er ook wel heel erg bij bepaald door de liederen die we mochten zingen. Ik heb een briefje gemaakt met alle tekstverwijzingen die ik in mijn preek zal noemen. En ik heb voor jullie een afdrukje gemaakt, zodat je niet steeds hoeft te schrijven als je dat zou willen. Maar gewoon die teksten nog eens na kunt lezen. Van, oh, daar, dat heeft hij daar weg, dat heeft hij daar weg, dat heeft hij daar weg. Dus ik geef jullie even een briefje. Als jullie het door willen geven aan de anderen, dan heb je maar een exemplaar, zeg maar. Het is klein genoeg om bij je telefoon te plakken of in je Bijbel te zetten. Dus staar je niet blind op dit briefje, het gaat om de preek. Maar de preek is gegrond, hoop ik, dat is mijn verlangen, op de Bijbel natuurlijk, op Gods woord. En ik kwam erachter dat ik heel veel teksten citeer, als het ware. Ik noem ze niet allemaal letterlijk, maar daarmee is de inhoud van de preek wel op gebaseerd natuurlijk. Want de titel is God verwijt ons niets. God, de almachtige schepper van hemel en aarde, Vader van Jezus Christus, de schepper van alle zichtbare en onzichtbare dingen, de Allerhoogste, Hij is onze Vader. Maar ook de Vader van Jezus, de Messias. Dat is het eerste woord van de titel, hè? God verwijt ons niets. Dan het woord verwijten. Wat betekent dat? Iemand iets verwijten. Wat hebben jullie erbij? Ja, kwalijk nemen. Een andere opvatting. Iemand iets verwijten. Ja, precies, daar zocht ik ook naar. Dat je iemand de schuld geeft. En ja, dat doet God bij ons niet. En in het verloop van de preek zullen jullie dat hopelijk duidelijk krijgen. Want schuldig verklaard worden, dat je iets verweten wordt, dat is niet leuk. Denk maar aan een, stel dat je aan een verkeersongeluk veroorzaakt hebt. En niet moedwillig, maar je hebt net iets te hard gereden of te laat geremd of hoe dan ook, of niet goed uitgekeken. En er ontstaat een verschrikkelijk verkeersongeluk. Gewonden, misschien wel iemand overleden. En jij zou daarmee de oorzaak van zijn. En er wordt gesproken van verwijtbaar gedrag. En er zijn er deskundigen die het uitzoeken. Van in hoeverre kan het hem of haar die achter het stuur zat verweten worden dat hij dat ongeluk veroorzaakt heeft. En dat geeft een geweldige druk op je. En dan zoeken ze het uit. En dan stellen ze vast dat je niks te verwijten valt. Je hebt geen oorzaak aan het ongeluk. Dat het zo uitgezocht wordt dat het jouw schuld niet was. Wat ga je dan vrijuit? Wat zul je dan blij zijn als je dat vastgesteld wordt? Dat er van verwijtbaar gedrag geen sprake is. In het begin van de Bijbel was alles goed. En ik wil ook met jullie lezen het eerste vers van de Bijbel. Genesis 1, vers 1. En dan gaan we ook het laatste vers lezen en daartussendoor zal ik wel iets vertellen waar het over gaat. Maar het gaat me even over om de schepping. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is de allereerste tekst. In de Bijbel, op de eerste bladzijde, God schiep. Als je één argument tegen de evolutietheorie wilt inbrengen, dan is dat het wel, dat het niet alles wat we zien niet toevallig ontstaan is of vanuit een oerknal, maar dat we hier al in het eerste vers lezen van God schiep de hemel en de aarde. En dan gaat God aan het werk, 6 dagen lang. En elke keer als je weer wat gemaakt heeft, dan stelt God vast dat het goed was. En op de 6e dag maakte hij de dieren, maar ook de mens. En die sluit hij af. En dat lezen we in vers 31. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de 6e dag. Het was zeer goed. Alles was goed. Mensen leefden in vrijheid. Ze hoefden niet voortdurend na te denken over of iets goed of kwaad zou zijn. Nee, daar was ook geen oordeel over. En er was ook geen schaamte onderling. Er was geen kennis van het kwade. Maar wat betekent dat? Kunnen we ons daar een voorstelling van maken dat er een tijd was dat er geen kennis van het kwaad was? Ik vind het heel moeilijk om je dat voor te stellen. Maar die tijd die was er. Het was een tijd van vrede en van shalom. En dan krijgen we het verschrikkelijkste wat in de geschiedenis gebeurd is. De zondeval. Oftewel dat de mens uit de tuin verdreven wordt. Dat lezen we in Genesis 3. Dan, ja, ik denk dat de meesten het verhaal wel kennen. Maar het 5e vers wil ik lezen graag. Omdat de Satan in de vorm van een slang de vrouw verleidt, oftewel de mens verleidt. En dan zegt die tegen de mens van God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Want ja, dat was nieuw voor de mens. Het kwade kenden ze niet. Ze wisten alleen maar van de goede dingen. Maar, en dat zullen ze ook leren kennen als ze van de boom eten. Maar wat ook een verlangen wat de Satan bij de mens neerlegt, is dat uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Satan grijpt in het verlangen van de mens dat hij als God zou willen zijn. En dat zegt ook iets van, als God zijn, dan heb je alles onder controle. Wij mogen gelukkig zien na het offer van de Heer Jezus dat we in vrijheid leven en dat we ons leven pas blij kunnen hebben als we ons overgeven. Als we ons gehoorzaam zetten onder Gods gezag. Maar Satan probeert daar een wicht tussen te dringen en zegt van, ja, dan zul je als God zijn. Nog beter, als God, dus dan heb je alles onder controle. En dan zul je goed en kwaad kennen. Uw ogen geopend. Maar het was een halve waarheid, dat ze goed en kwaad kenden. Maar het was een hele leugen, want ze waren niet als God. Ze werden uiteindelijk uit het paradijs verdreven. En ze kregen kennis van het kwaad, dat wel. Ze werden zich er bewust van oordeel en veroordeel. En een van de gevolgen, of meerdere zeg maar, en ik heb ze in 3 appartementen verdeeld, de gevolgen voor God, de gevolgen voor jezelf, maar ook de gevolgen die het onderling heeft. Wat zagen we meteen al in de tuin? Dat ze zich verborgen hielden voor God. Dat ze God op afstand wilden houden. En dat ze God de schuld gaven. Want dat doet Adam. Hij zegt, de vrouw die u gaf. U gaf, ja. Maar ook jezelf. Want wat zullen Adam en Eva zichzelf al niet verweten hebben dat ze hier in meegegaan zijn. Hoe had ik dat kunnen doen? En daar zijn ze vast door geplaagd. En er zijn mensen die heel erg geplaagd worden door schuldgevoel. En soms is dat terecht, maar het kan ook leiden tot een depressie, dat je er ziek van wordt. En naar elkaar, onderling. Wat is er ontstaan? Vlak na de zondeval, dat de mensen zich voor elkaar schaamden. Dat ze elkaar ook op afstand hielden. Elkaar de schuld gaven. Want Adam gaf Eva de schuld. Enzovoort, dat werd allemaal nog veel erger. Veel en veel erger. Afgelopen week hebben we Auschwitz herdacht. Dat is 80 jaar geleden dat afgelopen maandag Auschwitz bevrijd werd. Nou, ik weet niet of je de beelden gezien hebt, maar die waren verschrikkelijk. Er was op het Belgische zender ook een documentaire met allemaal interviews van mensen die de Holocaust en de Auschwitz overleefd hadden. Tegelijk met beelden. Het was verschrikkelijk. Ja, zo ver is het geworden met ons als mensen. En er wordt wel gezegd, hè, in Auschwitz, waar was God in Auschwitz? Maar er was een rabbijn die zei, dat is geen goede vraag. We moeten ons afvragen, waar was de mens? Want de mens was goed geschapen. Maar de mens was zo diep gezakt dat hij dit kon veroorzaken. Al die moorden, al die uithonger. Het is verschrikkelijk wat je zag op die beelden. Het was eigenlijk niet om aan te zien. Maar gelukkig, Jezus kwam naar deze gevallen wereld. In zonde gevallen wereld. Met kerst was het Pieter Wilkens die een liedje had gemaakt. En misschien kennen jullie de tekst, maar het komt regelmatig in het liedje terug. Doet Jezus binnenwaart, kwam alles goed. Daarmee zegt hij al iets over de komst van de Heer Jezus met Pasen. En over de blijde boodschap, het evangelie. Bekende tekst die vaak ook hier geciteerd wordt, Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En toen ik die tekst weer een keer luisterde, dacht ik, ja, wie zegt dat eigenlijk? Of wie? Het staat in het Johannes-evangelie. Maar in welke situatie wordt deze tekst naar voren gebracht? Wie komt ermee? Wie zegt dat? Weet jullie dat? Nee, even uit het hoofd. Het is een citaat wat heel vaak geciteerd wordt. Maar wie zegt dat eigenlijk? Oh. Maar het is de Heer Jezus zelf. Die zegt, als lief heeft God en wil God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Jezus wist, hij is die zoon. Hij zal aan deze wereld gegeven worden. Dus op het moment dat hij in gesprek is met Nicodemus, noemt hij dit. En verderop in Johannes 15 heeft hij het ook over de blijdschap die ons ten deel zal vallen als we hem volgen. En ook het herstel en de vrede die we mee mogen maken, waar in het Oude Testament al van geprofiteerd is. En dat staat zo mooi in Jesaja 53, het vijfde vers. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En dat is het ook het mooie van het Eerste Testament, dat er heel veel uitleg gegeven wordt, of een diepere laag aanbreekt van de betekenis van het Nieuwe Testament. Dat kunnen we niet los van elkaar zien. En er vindt, wanneer de Heer Jezus gekomen is, een totale verandering plaats. Een hele ommekeer. En God verwijt ons niets. Want dat is de boodschap van het evangelie. Jezus komt er zelf mee als hij in Nazareth voor het eerst daar in de synagoge mag spreken. Hij gaat daar naar zijn gewoonte naartoe, staat er in de Bijbel, Lucas 4 vers 16. Er staat in die tekst, hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. naar gewoonte. Het is een goede gewoonte om naar de kerk te gaan. Als je daar geen gewoonte van maakt, dan moet je elke keer bedenken van, zal ik vandaag wel of niet? Soms heb je niet altijd zin, zeg maar, ik weet het niet. Maar het is, als het gewoon je gewoonte is, ja, dan voel je je ook gewoon al vreemd dat je niet aan die gewoonte toegeeft en dat je gewoon niet gaat. Dus vandaar dat het daar zo mooi staat. Maar hij kreeg de boekrol in handen en hij opende met Jesaja 61. Ook het Eerste Testament. Ze hadden in die tijd ook niet anders. Maar daar werd uit gelezen en uit gestudeerd. Jesaja 61, het eerste vers. Dat leest de Heer Jezus dan, daar in die synagoge. En dan zegt Jesaja 61, de geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. De zachtmoedigen. Andere vertalingen spreken van de nederigen of de onderdrukten. Over de armen ook wel. De Friese vertaling heeft het over de verslaanen. Daar zal een blijde boodschap gebracht worden. En de gebrokenen van hart, dat zijn de mensen die verscheurd en gekwetst zijn. Men zich in stukken gebroken voelen als het ware, verpletterd. En de gevangenen zijn de mensen die niet vrij zijn, weggevoerd zijn, verdreven. En de gebondenen, de mensen die vastgebonden en opgesloten zijn. En ter verduidelijking, je ziet daarin een soort gradatie van gebroken van hart, gevangen, gebonden. Dat kan namelijk, het kan een toename in de problematiek zijn, het kan een proces zijn. Het is een opeenvolging van, stel dat je teleurgesteld bent, dat je geen hoop meer hebt, en als zulke situaties heel lang duren, dan voel je je verslagen en dan word je hart ziek. En dan kun je wel depressief worden. Je kunt niet meer spontaan zijn, je durft niet meer. Je wordt als het ware gevangen genomen en je komt er alleen niet uit. Dan zit je gevangen. Dan heb je vrijlating nodig. En erger nog, het kan zelfs zo zijn, zo dat je zo gebonden bent, dat je zo gevangen bent, dat je als het ware gebonden wordt. En ik stel me voor dat je gebonden bent, dat je, stel dat ik hier helemaal touw om me heen heb, dat iemand mij vastgebonden heeft, dan kan ik mezelf niet losmaken, niet ontbinden. Dat moet een ander dan voor mij doen. En in de geestelijke wereld, zo heeft God het ook bedoeld, ook in de kerk, mag een ander dan voor je bidden. Een bevrijdingsgebed uitspreken, als het ware. En dan is het de ander die in de naam van Jezus een gebed uit mag spreken. En dat mag iedereen doen. Elke christen mag dat voor elkaar doen. Maar als je je gebonden voelt, dan mag je daarom vragen. Maar dus wel in de naam van Jezus. Op zijn gezag. En misschien kennen we de tekst wel in naam van Oranje, de opende poort. Het was in de geschiedenis dat Willem van Oranje zijn soldaten uitzond naar een stad die de poorten op slot had. Maar Willem van Oranje was de baas toen in Nederland. En ze moesten die poort open doen in naam van Oranje. Want dat was het gezag dat ook die soldaten hadden. En zo hebben wij het gezag van de Heer Jezus gekregen. Als je de Heer Jezus toebehoort, dan wil je niks anders dan onder het gezag van zijn naam leven. En door de komst van Jezus, doet Jezus binnenwaart, kwam alles goed. Was het zijn reddingswerk die een resultaat had voor de gevolgen, de negatieve gevolgen die ik opgenoemd had, van God op afstand, het ons verbergen, moest hem verbergen voor God, dat God weer dichtbij komt. Dat we vrijmoedig tot hem mogen komen en dat zelfs zijn Heilige Geest in ons wil wonen. Hoe bijzonder is dat? Dat ons hart, ons lichaam een tempel mag zijn van de Heilige Geest. Dat is wat Jezus bereikt heeft. Jezus heeft ons gered. En ook naar jezelf toe. We hoeven ons niks meer te verwijten. We hoeven geen zelfverwijt meer te zijn. We mogen vrij zijn, we mogen blij zijn. En dan denkt u misschien van ja, ik doe wel eens wat fout. Ik zondig wel eens. Dat gebeurt helaas. Maar dan zegt Johannes, en Johannes 1 vers 9, als we onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dan ben je weer helemaal schoon en dan mag je weer helemaal vrij zijn. Maar het is wel onze verantwoording om onze zonden te belijden. En dat mag gewoon ook in een stil gebed. En naar elkaar toe is er ook zoveel veranderd. Want we hebben elkaar niks meer te verwijten. En dat moeten we ook niet doen. Het wil wel zo gemakkelijk als iets niet lukt. Ik vertelde van de week iemand dat ik wel eens alleen ben gaan te kamperen. Ja, dat is ook al jaren geleden. Maar ik ging met fiets en tenten een tochtje door Nederland. En dan probeerde ik 's morgens, ik denk staan 8 uur op en ik wil 10 uur op een fiets zitten. Maar dat werd wel eens 11 uur. En dan dacht ik, hey, hoe kan dat nou? Hey, ik ben alleen, ik moet alles regelen, moet kunnen. Ik wil 10 uur op een fiets zitten, maar het lukte niet. Was ik met mijn vrouw geweest, dan wist ik wel hoe het zat. Hey, maar ja, toen was ik alleen. Dus we hebben elkaar niks meer te verwijten. Dat moeten we ook niet doen. Hè? We zijn één met elkaar. We zijn met elkaar verbonden in Johannes 1 vers 7 wordt ook gesproken dat we in het licht wandelen. God verwijt ons dus niets. We zijn geheiligd omdat we geloofd hebben. En Jezus bracht het offer van zijn lichaam eens en voor altijd. Straks met het avondmaal mogen we daar ook bij stilstaan. Jezus droeg de straf in onze plaats. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt zelfs. Jezus kreeg de schuld. Onze schuld kreeg hij. Ik zei dat ooit een keer tegen een buurman. Met wie ik heel goed over het geloof kon praten. En ik zei zo van straks Pasen. En we zeggen dan altijd Jezus was onschuldig gekruisigd. Aan de ene kant is dat ook zo. Maar op het moment dat hij op het kruis hing. Toen was hij schuldig. Gek is dat, maar dat was onze schuld. Onze schuld dat hij deze straf moest dragen. En God werd verzoend door het offer. Verzoening door voldoening. Misschien kent u die tekst. Het was in de jaren 70 van de vorige eeuw dat een hot item was binnen de theologie. Verzoening door voldoening, want er was een bekende theoloog, Dr. Herman Wierschinkga, die kon daar niet mee leven. Verzoening door voldoening, dat vond hij zo hard, zo... Nou ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe hij het vond, moet ik zeggen. Maar dat nodig was. Dat er aan iemand een straf moest dragen voor onze zonde. Hè? Verzoening door voldoening, want het was voor God voldoende. Maar voor die theoloog, die kon daar niet mee leven. En dat was eigenlijk... Hij bestreed daarmee de kern van het evangelie. En daar werd ook heel veel over gediscussieerd, gelukkig. Het werd wel gezien dat dit foute boel was, zeg maar. En ja, op de deur staat niets. En dan staat er een haakje tussen de N. Dus ik moet even compleet zijn in mijn preek. Dat God wel ons iets verwijt. Maar ik vraag me af of dat op ons betrekking heeft. Maar het komt in de Bijbel voor dat de Heer Jezus mensen iets verwijt. Of zelfs zijn discipelen. In Markus 16 vers 9 tot 14. Dat is wel, kunnen we wel even lezen met elkaar. Dat is een mooie geschiedenis. Markus 16 vers 9 tot 14. Ik lees het uit de HSV. Toen Jezus opgestaan was, 'S morgens vroeg op de eerste dag van de week verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl ze wandelen en naar het veld gingen. Waarschijnlijk worden hier de Emmausgangers bedoeld. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. En later is hij, de Heer Jezus, geopenbaard aan de 11, terwijl ze aanlagen. Ze waren dus daar bij elkaar. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat ze hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Ja, kun je je voorstellen dat de Heer Jezus, die opgetrokken is met heel veel discipelen, ook met die Emmausgangers, maar ook met Maria Magdalena, die ze allemaal kenden. Dus stel je voor dat ze gewoon hun eigen mensen, die ze, waar ze minstens drie jaar met elkaar opgetrokken waren, dat ze die gewoon niet geloofden, dat die vertelden dat de Heer Jezus opgestaan was. Het was natuurlijk ook een geweldig wonder. En ik kan ook niet zeggen hoe ik daarin zou hebben gestaan, hoor. Maar daarin verweet de Heer Jezus die discipelen dus dat zij die mensen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En we komen het ook voor in het begin van de tijd dat Jezus in Israël rondtrok, in Matthäus 11, vers 20. En ik heb daar de Willebrood-vertaling even bij gehaald van: toen begon hij de steden waar de meeste van zijn machtige daden, zeg maar wonderen, waren verricht, te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Er waren wonderen gedaan door de Heer Jezus, en de mensen die in die steden woonden, dat waren steden in Israël, die hebben zich niet bekeerd. En dat verweet hun. Maar het waren dus onbekeerden. Maar tot slot, ik probeer God te begrijpen. Want waarom verwijt hij ons niets? We hebben er toch een puinhoop van gemaakt in deze wereld. Denk maar aan de oorlogen. We hebben zijn schepping vernield. Vanwege onze hebzucht. En onderling is het ook niet zo mooi. Hoeveel ruzies en polarisatie, vooral in deze tijd ook weer. Maar ontrouw en scheidingen en abortus en moord. Het is weer dagelijks in het nieuws dat iemand in Nederland gedood wordt. En hoe kan God ons dit allemaal niet verwijten? Die verschrikkelijke dingen. En er is maar 1 conclusie. Nou, laat ik even nadenken. Wat zou de conclusie zijn? Er is maar 1 conclusie. Dat ik God een beetje kan begrijpen. Hij is liefde. Hij is genadig, hij is liefde. En dat lezen we ook zo mooi in 1 Korinther 13. Je kunt het hele hoofdstuk wel eens gaan lezen, maar ik ga het mee om het vierde en het vijfde vers. Het is een prachtig hoofdstuk wat geschreven is door Paulus. En elke keer als ik dat lees, dan denk ik, Paulus heeft in de visie van veel theologen het beeld van een harde man die zegt waar het op staat, die geen empathie heeft, die gevoel heeft voor de mensen die anders denken dan hij. En dan schrijf je dit, hoofdstuk over de liefde. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. En dan vers 5, zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. En dan komt het, zij denkt geen kwaad. De NBV vertaalt het met, rekent het kwaad niet aan. Of het Fries brengt het kweer net in rekken. Of in het Engels, takes no account of evil. Ze houdt er geen rekening mee met het kwaad. Dus het maakt geen inventarisatie van het kwaad. Liefde denkt geen kwaad. En dan terug naar voor de zondeval. Geen kennis van het kwaad. God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Amen. Het is waar en zeker. En het zal weer waar en zeker zijn. Ja, dan gaan we zo over naar het avondmaal. Maar ik wou nog even zeggen van, ik heb het in de preek ook al aangeroerd. Misschien heb je het gevoel dat je gebonden zit, hè? Dat kan zijn. Dat kan zijn dat je een hekel hebt aan bijbellezen bijvoorbeeld. Of aan bidden. Dat je er niet toe kan komen om in gebed te gaan naar God toe. Dan is er iets wat je tegenhoudt, wat je verhindert. Het kan best zijn dat je dan gebonden bent. En dan is mijn advies, laat voor of met je bidden. Want God verwijt jou niets. Jezus is ook voor jou gestorven in jouw plaats.